Ik voel me enigszins een beetje ongemakkelijk betreffende de boodschap die ik ga brengen deze ochtend. Omdat ik weet dat heel veel mensen in strijd zitten betreffende hun huwelijk, hun relatie. En het is niks persoonlijks, maar sommige dingen die deze ochtend gezegd worden, kunnen misschien ook best hard binnenkomen. Ik zei afgelopen maandag nog tegen mijn vrouw, ik weet al waar ik over moet spreken. Dat heb ik duidelijk op mijn hart gekregen. Namelijk over het leven van Simson. Maar hoe verder ik kwam in de dagen van de week tot gisteren, vond ik het helemaal niet zo'n makkelijk onderwerp. En ik ga vandaag niks projecteren. Ik doe helemaal een beroep op uw Bijbelkennis. Want het verhaal van Simson en Delilah, of Delilah, wat moet ik zeggen? Delilah is het eigenlijk, of niet? Delilah, mag ik? Ja. Een beetje op zijn Engels is dat? Oké, ja. Kennen we toch allemaal wel? En het wordt beschreven in 4 hoofdstukken in het boek Richteren. Dus ik doe helemaal een beroep op uw eigen Bijbelkennis. Maar het onderwerp was eigenlijk nog niet zo makkelijk, hoewel we het verhaal allemaal wel kennen. Maar ik heb geleerd door de jaren heen, hetgeen wat God op mijn hart legt, om dat gewoon te volgen. En daarover te spreken. Je kunt een goede prediker, spreker zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je de mond van God bent. Je kunt een geweldige boodschap prediken, maar het wil nog niet altijd zeggen dat het Gods boodschap is en was. Met andere woorden, het mag heel enthousiast zijn en met passie gebracht worden, klinken als een klokje, prettig bij de luisteraar binnenkomen, maar dat is nog geen garantie dat het ook Gods boodschap is voor dit moment. Want je hebt mensen die namelijk naar de monden van mensen praten. Je moet de boodschap van God prediken. En God weet wat actueel is in de gemeente. Hij weet wat er leeft. En mijn taak is als voorgang om in te spelen als God iets op mijn hart legt op situaties van gemeente. Ik ben geen conferentieprediker die een algemene boodschap heeft. Dat is het verschil met een voorganger. Hij moet inspringen op de boodschap, op de situatie soms van de gemeente. Ja? Ik wil nogmaals dus spreken over het leven van Simson de Richter. En het verhaal wat u vast wel kent, gehoord hebt, misschien wel op de zondagschool als u daar geweest bent en anders wel eens een keer gelezen hebt, gehoord hebt. Ik stond er helemaal weer bij stil. De geschiedenis over Simson, leven wordt ons dus ook verteld in 4 hoofdstukken. En we moeten weten dat Simson 20 jaar richter is geweest. In de Bijbel lees je over de oorlog tussen de Israëlieten en de Filistijnen. En als de Israëlieten niet naar de Heere luisterden, laat de Heere vaak zien, zijn ongenoegen zien en blijken door ze over te leveren in de handen van de vijanden. Dat staat er keer op keer in het boek Richteren. En dan moeten we denken aan oorlogen die daar plaatsvingen met omliggende landen. En in deze geschiedenis lezen we dit nu. Er is oorlog en wel 40 jaar lang. Dat is een hele lange tijd. Iedere dag oorlog, in en uit. Leven in angst en in verdrukking. Vreselijk. In die tijd van oorlog leefden Manoach en zijn vrouw, de ouders van Simson. En deze mensen hebben geen kinderen, ze zijn onvruchtbaar. En op een dag is de vrouw buiten aan het werk en plotseling komt er iemand met de vrouw praten. De vrouw kijkt en denkt dat het een profeet is. En in de Bijbel staat dat het geen profeet was, maar een Engel des Heren. Met de Engel des Heren wordt de Heer Jezus bedoeld. Want hij zegt zelf zijn naam, mijn naam is wonderbaar. De vrouw van Manoach weet niet dat het de Heer Jezus zelf is. En ze luistert naar de Engel des Heren en zijn boodschap. En die is, u krijgt een zoon. En luister goed. Vanaf dat moment, zegt de engel tegen de vrouw, mag u geen wijn of sterke drank meer drinken. U mag niets eten dan onrein is bij de Heere. En de reden is dat uw zoon een Nazireër zal zijn. Een Nazireër mag geen wijn, geen sterke drank drinken. En dat doet hij dus ook niet. En zij doet dat ook niet. Een Nazireër is een bijzondere knecht van de Heere. En moet leven naar de strikte voorwaarden en regels van de Heere. Dat is een Nazireërschap. Hij mag zijn haar ook niet knippen. Hij mag nooit iets eten dat onreins is volgens de Joodse wet. Wauw, dacht ik bij mezelf. Niks onreins eten. En dat betekent geen varkensvlees. Nou, ik weet dat we vegetarische mensen onder ons hebben. Die vinden dit prachtig, deze boodschap natuurlijk. Maar hij mocht zijn haren niet knippen. Hij mocht nooit iets eten dat onreins is. En volgens de Joodse wet. En dat betekent geen varkensvlees. Geen babi pangang. Geen spareribs. Geen satibabi. Geen konijn. Geen haas. Noem maar op. Daar begint het al. Maar ook bepaalde vissoorten mochten niet gegeten worden. Vissen met vinnen en schubben. Nou, daar valt daar heel veel vissoorten af. Dat staat allemaal in die wetten. Die de Heer ook gegeven had aan zijn volk Israël. Dus een Nazireër moest strikt leven naar de wil van de Heer. Maar daar staat tegenover een bijzondere roeping. Een sterke salving van de Heilige Geest op je leven. En de engel des Heeren zegt tegen de vrouw. Als uw zoon groot is, zal hij beginnen om Israël te verlossen van de vijanden. Simson's roeping was Israël te bevrijden uit het zuidwestelijk deel van het land Israël. Dit staat opgetekend in het eerste hoofdstuk over het leven van Simson. En het laatste vers eindigt dan in hoofdstuk 13 vers 25 zo mooi met de woorden. En de geest des Heren begon Simson aan te drijven, aan te zetten. Dat wil zeggen, begon in hem te werken om tot zijn doel te komen waarvoor hij was geroepen in de wereld. Dan komen we in hoofdstuk 14. Simson, ja, hij is gewoon een gezonde jongen. Zoals we dat wel eens zeggen. Die opeens oog krijgt, gevoelens krijgt voor meisjes. Hij is hier inmiddels een jonge volwassen kerel geworden. Maar u moet weten dat het verboden was voor de Israëlieten een vrouw te trouwen uit een ander volk. Ja? Dat staat in Deuteronomium 4. Ze mochten dus geen ongelijk span vormen. En daar heeft Paulus het later ook over in de Korinthebrief. Dat het heel onverstandig is om een ongelijk span te vormen. Maar ach, daar heeft Simson toch geen boodschap aan. Want als je eenmaal verliefd bent, dan negeer je alle regels. En zo ook Simson. Hij negeert het woord van God door een ongelijk span te vormen. Hij zoekt zijn vrouw elders. En wat opvalt is dat Simson dus ingaat tegen Gods woord en de gewone gebruiken van zijn land. Hij wilde trouwen en zijn grote liefde was een meisje dat niet behoorde tot Israël, maar een Filistijnse was, een heidense. Haar naam wordt hier niet genoemd. Hij had dus eigenlijk een probleem, want hoe deelde hij zijn besluit met zijn ouders? Ja, mede. Hij had duidelijk zijn eigen karakter, zijn eigen willetje, hield blijkbaar geen rekening met de gedachtegang van zijn ouders en van het volk. Dat zijn aanstaande vrouw zijn geloof niet deelde, ja, dat kon hem eigenlijk niet zoveel schelen. Maar we weten inmiddels allemaal wel dat het huwelijk niet alleen is verliefdheid en gemeenschap, als er daar geen goede basis is voor ons, het gezamenlijk geloof in hem. Hoe wil zij mij erop aanspreken, ja, troosten, corrigeren, als onze basis niet gelijk is, het fundament, het woord van God. Daarom vorm geen ongelijk span. En ik weet, het hoeft niet per definitie verkeerd te gaan, maar de Bijbel attendeert ons er wel op, ja, dat je op geestelijk gebied er anders in staat. Komt te staan anders wel. En weet je, je huwelijk, mag ik het even zo doen, wordt sterk. Mag ik, weet je, eens even opstaan. Pak je handen eens. Weet je, je huwelijk wordt sterk als niet twee handen, maar als vier handen één worden en één vuist in de hemelse gewesten maken. Dat is de kracht van het huwelijk. Als niet twee handen alleen, maar als vier handen samen opgaan naar de Heer en een vuist maken in de hemelse gewesten. Dat maakt het huwelijk sterk. Dankjewel, Fien. Ja? Nadat zijn ouders bekomen zijn van de eerste schrik, trachten ze hem van dit voornemen dus af te brengen. Als ouders kunnen wij onze kinderen raadplegen. En ja, zij waren er tegen. Maar ze stoten hun zoon niet af. Dat is wel belangrijk. Als Simson dus op een dag weer besluit naar zijn aanstaande vrouw te gaan, komt hij vervolgens een jonge leeuw tegen op zijn pad en hij doodt het beest met zijn blote handen, zegt de schrift. Enige tijd later wil Simson zien wat er van die dode leeuw is overgebleven. En hij ontdekt dat de bijen hun intrek hebben genomen in het karkas van de dode leeuw. En besluit vervolgens de honing eruit te eten. Ook hierin overtreedt Simson de regels van het Nazireeschap. Want hij mocht geen kadaver, geen dood lichaam aanraken van mens of dier. Maar ook daar trekt hij dus zich helemaal niets van aan. Want de honger van zijn lichaam zette Gods geboden wederom buitenspel. Hoewel Simson dus een geroepene was, laat hij het ene woord naar het andere woord van Gods geboden over het Nazireeschap keer op keer aan zijn laars. En dat zal hem dus een keertje opbreken. En Simson is eigenlijk, denk ik soms, als vele mensen die zeggen, ik heb een roeping. Een bijzonder talent. Die zien Gods zalving op leven als een vrijbrief om maar te blijven doen. Want ze worden immers toch gebruikt door de Heer. Ja? Alsof God dan met twee maten meet. Hoofdstuk 14 vertelt ons vervolgens dat het huwelijk van Simson is nu stuk gelopen daar. Eén hoofdstuk verder. Het huwelijk is stuk gelopen. Triest natuurlijk. Maar eigenlijk ook niet helemaal onverwachts. Ik las een uitspraak van iemand die zei: zoenen is makkelijker dan samen bidden. En dat klopt toch? Zoenen. Ach, even een kusje en hebben we weer goed gemaakt. Maar samen bidden over zaken is vele malen moeilijker. Samen bidden voor je relatie, voor elkaar. Vooral in tijden van moeite en strijd. Als... ja, dan ben ik ook eerlijk. Als mijn vrouw en ik iets voor de kiezer krijgen wat wij ook ja, moeilijk vinden. Wat ons raakt of verdrietig brengt, ja, maakt. Dan is het vaak even dat we elkaars handen pakken zoals we het net deden. Ja, en dan gaan we samen dat even bij de Heer brengen. Dat is het allerbeste. En dat is ook de kracht zoals het huwelijk moet zijn. Want onze basis is namelijk gelijk. We brengen het samen als één vuist. Bij de Heer. Hoofdstuk 15 zijn we beland. Hoofdstuk 15 vertelt ons dat Simson spijt krijgt van zijn scheiding. En wil het weer goed maken. Hij neemt een geitenbokje mee. Maar het is te laat, zegt de schrift. Zijn schoonvader heeft zijn dochter alweer uitgehuwelijkd. En de schoonvader wil het graag goed maken met Simson. Door zijn jongere dochter, ja, van Delilah, of van die vrouw, aan te bieden. Maar daar wil Simson niets van weten. Hij is woest. En niet meer te houden en hij besluit wraak te nemen. Niet alleen op de schoonfamilie, maar op geheel de Filistijnen. Hij ging heen, ving 300 vossen, bond fakkels aan de staarten van deze vossen. Hij joeg ze het korenveld in, zodat de hele oost verbrandde. Een hevige strijd ontbrandde tussen de Filistijnen en hem. En hij sloeg vervolgens met een ezelskaak 1000 man dood. Wauw. Wat een geweld. Van iemand die in woede is ontstoken. Weet je, ongecontroleerde woede overziet niet meer wat je aanricht. Maar kent wel grote gevolgen. Boos zijn is niet hetzelfde als woedeuitbarstingen. Je kunt uiting geven aan je woorden of aan je boosheid met woorden, ja, dat je boos bent. Maar woede zijn vaak ongecontroleerde uitbarstingen. Gaat gepaard vaak met geweld, met handtastelijkheden, met schelden, met schreeuwen. Woede is uit op wraak. Simson is hier woedend als hij hoort dat zijn vrouw zijn ex voor de tweede keer is uitgehuwelijkd. En ondanks alles werkt God gewoon door. Hij werkt gewoon zijn plan uit door het leven van Simson. Dan denk ik, wat een genade. Ja, wat is God genadig. Maar na dit komt Simson tot bezinning. Ja, hij zit er doorheen. Is op en is verdrietig. Hij roept vervolgens tot zijn Heer. Hij krijgt dorst en de Heer deed de rots open splijten. Gaf hem te drinken, zodat zijn levenskracht weer terugkeerde in het leven van Simson, zegt de schrift. En toen hij Gods bron dronk, keerde zijn rust en kracht weer terug. En dat bedoel ik. Dat is de kracht van het huwelijk. God brengt rust en weer nieuwe energie terug, kracht. Dan komen we in hoofdstuk 16, het allermooiste hoofdstuk. Het verhaal van Delilah. Ach, wie kent dat niet? Films over gemaakt, theater, noem maar op, boeken geschreven. En we kunnen het ons wel voorstellen. Ik ga het een klein beetje over de top ga ik in dit verhaal nu, ja? Maar dan weet u in ieder geval een bepaald beeld. Ik ga een beetje over de top. U moet weten dat er een behoorlijk gat bestaat tussen hoofdstuk 15 en 16 qua tijdsperiode, namelijk 18, 19 jaar. Ja? Tussen hoofdstuk 15 en 16 zitten bijna 18, 19 jaar tussen. Zijn eerste vrouw wordt dus niet bij naam genoemd, maar Delilah wel. De Heer is Simson bijzonder geduldig. Nogmaals, God ziet in hem het ideale instrument. Je zou zeggen, Simson, hij is nu ouder en wijzer geworden. Vele levenservaringen rijker geworden. Maar zijn zwakheid bleef zijn gevoelens. En dat blijkt dus uit hoofdstuk 16, heel duidelijk. Hij gaat op een dag naar Gaza, te midden van de vijand, de Filistijnen. Alsof hij het weer bewust opzoekt. En ja hoor, hij valt wederom voor een heidense vrouw. Delilah. Dit zou hem uiteindelijk leiden naar zijn ondergang. Het volk der Filistijnen kent ook inmiddels Simson en zijn bijzondere krachten. En ze vragen aan Delilah het geheim van zijn krachten te achterhalen. Zij zou dan vervolgens vorstelijk beloond worden. Schatrijk worden. Hij was zelfs in staat geweest, zegt de schrift, om de deuren uit de stadspoorten te trekken, om zijn schouders te dragen naar de top van de berg die tegenover Hebron lag, een heuvelachtig gebied. Maar die sterke Simson, die wel de poorten van de stad had losgerukt, is niet in staat de poorten van zijn eigen hart te bewaken. De Filistijnen waren bang voor Simson. Simson, nogmaals, was een grote, sterke, indrukwekkende verschijning. Zoiets lezen wij ook bij het verhaal van David en Goliath. Het volk Israël, en dat verhaal kennen we ook. Dat is ook een zondagsschoolverhaal. Het volk Israël is bang voor Goliath, want zijn verschijning is enorm. Groot van gestalte en enorm sterk. Ik vraag even Jeroen, jij bent volgens mij de grootste. Sta eens op. Daar is niemand groter als jou, lijkt me. Nou oké, maar wel de grootste. Kijk, daar heb je Goliath. Hij maakt indruk. Dankjewel hoor, ze weten nu dat je... Dankjewel. We hebben middag een bof komt ervaren, hè? Met zo'n grote sterke kerel. Het volk Israël is bang voor Goliath. Want zijn verschijning is enorm groot van gestalte, enorm sterk. Maar weet je, het leger van Israël maakte een grote denkfout. Hun overwinning lag niet in die grote en sterke spierbundes van wie? Want wie is gelijk aan Goliath? En weet je, misschien was de eerste gedachte van het volk, wat ook onze gedachte misschien wel is, hoe kunnen wij van Goliath winnen? Deze reus. We gaan denken en kijken, is er misschien iemand die gelijk waardig is als Jeroen in dit geval? Als Goliath. Is er iemand die misschien nog groter is als Jeroen? Nee, helaas. Denk het niet. Niemand in het kamp van Israël was de gelijke qua grote postuur als Goliath. Laat staan nog groter. Met andere woorden, we zitten in zak in as. Want er is niemand in ons midden gelijkwaardig als Goliath. Maar God schoof volgens die kleine David naar voren. Menselijk gezien, geen partij, onmogelijk. Maar God wil ons duidelijk maken dat ons oog niet moet zijn op mensen, maar op hem. God is een bijzondere God. Hij houdt andere normen, andere wetten, erop na. God had dat kleine kereltje David in gedachten. Zijn gedachten, zeggen wij, is vele malen hoger zijn wegen dan die van de mens. Onze overwinning ligt niet in menselijke kracht, in grootte en kennis, verstand en opleiding. Want al had ik al deze eigenschappen, maar ik kan, en dan kom ik weer, ik kan mijn woede, ik kan mijn driftbuien, ik kan mijn hormonen, ik kan mijn tong niet in stand houden. En dan mag ik dan wel 3 meter lang zijn als Goliath. Geestelijk ben ik toch maar een dwergje als ik al deze dingen niet in controle kan hebben. Of niet? Ja. Lichamelijk 3 meter indrukwekkend. Maar wat stel ik voor deze wereld als ik mijn woede, mijn driftbuien, mijn hormonen, mijn tong niet in bedwang kan houden, lieve mensen? Simson was een verschijning om bang voor te worden. Dus fysiek was er niemand gelijk als hij. Maar de vijand, in dit geval de Filistijn, wist ook enigszins wat de zwakte van Goliath was. Namelijk de schoonheid van de vrouw. De vijand is altijd op zoek naar onze zwakte. Om dit uit te buiten. Ach, Simson kon het eigenlijk wel weten dat Delilah een geraffineerd spel met hem ging spelen. Een bitter ernstig spel. En de inzet is hoog, namelijk zijn roeping te ontnemen. Het geheim van zijn leven is een Nazireërschap. En dat doet de duivel, hij wil het ontnemen. En Delilah weet hoe groot de macht is. Zij weet hoe groot de macht is van de vrouw. Zelfs over een sterke man wanneer ze hem vleeselijk aan haar gebonden heeft. Ik kom weer bij Simson en ik ga het een beetje over de top brengen. Simson was een mooie verschijning. Een mooie, volle haarbos, zoals ik. Zoals Absalom, een gespierd lichaam. Iets waar menig man vele uren toch in de sportschool voor zou moeten doorbrengen. Hij heeft een gespierd wasbordje en niet een wastrommeltje. Ja, hij is een goed uitziende kerel en hij ziet het al voor zich. Delilah, in haar meest verleidelijke outfit. Waarschijnlijk meer oud dan aan. Smachtend en fluisterend, strelend over Simson's gespierde lijf. Tjonge, tjonge, wat een spiermassa en spierballen. Ik maak geen promotie voor Netflix, hè? Of iets dergelijks. Maar ik kan me die beelden voorstellen. En ik begrijp de filmmakers wel een film hierover te maken over het leven van Simson. En Delilah vraagt, Simson, hoe komt het toch dat jij zo sterk bent? Zal hij het geheim prijsgeven aan de vrouw? Doet hij het of doet hij het niet? Denk je dan? Ja, jammer, u weet het antwoord al. Simson doet het niet, nog niet. Maar hij begint wel aardig een spelletje van Delilah mee te spelen. Bind mij maar vast met 7 pezen en dan ben ik machteloos. Maar Simson speelt met vuur. Hij wordt vastgebonden en als hij dan roept, Simson, de Filistijnen komen nu, dan verscheurt hij vervolgens die 7 pezen. Simson wordt gewaarschuwd. Deze vrouw blijkt gewoon een giftige angel te hebben. Fase 1. De verzoeking. Verleiding heeft hij kunnen doorstaan. Maar hij blijft met vuur spelen. Hij denkt sterk genoeg te zijn. Sterker dan de charmes van Delilah. Fase 2 breekt aan. Het onderlipje van Delilah begint te trillen. Trekt een pruilipje. Zielig stemmetje klinkt. Simson, je bent niet eerlijk voor mij. Hoe kunnen wij toch iets beginnen als je niet eerlijk tegen mij bent? Ziet u dat? Ach, geen man die sterk genoeg is. Hij is hier niet tegen bestand, tegen dat pruilipje van deze vrouw. Maar nog geeft Simson het geheim niet prijs. En zegt, bind me met nieuwe touwen vast die nog niet eerder gebruikt zijn. Dan zal ik machteloos wezen. Delilah kreeg het ook dit keer weer voor elkaar en bond hem vast met nieuwe touwen en riep wederom, Simson, de Filistijnen komen eraan. Simson verscheurt die touwen om zijn armen en ook dit keer weet Delilah dat Simson niet de waarheid heeft gesproken. Je zou denken dat Simson's ogen nu wel geopend zijn voor deze vrouw. Zij is een levensechte bedreiging voor hem, een verraadster. De vrouw gaat nog een stapje verder. Ze heeft de toneelschool gevolgd en begint te huilen. Simson, zegt ze met tranen in de ogen, je houdt niet van mij. Je hebt me bedrogen en leugens verteld. Dat zij de bedriegste is, schijnt volledig aan Simson voorbij te gaan. Alarmfase 4. Simson spreekt nu over zijn haarvlechten. Hij zal een flinke bos hebben gehad, want hij had 7 vlechten samengebonden. En hij zegt, bind nu mijn haar vast aan het weefgetouw. De geschiedenis herhaalt zich op een gegeven moment. Wederom krijgt Delilah het voor elkaar haar haren aan een weefgetouw te binden. En vervolgens klinkt het weer, de Filistijnen komen over u, Simson, ze komen eraan. Simson rukt het los, vecht zich vrij. En hoe kun je zeggen, zegt ze dan weer, ik heb je lief. Terwijl je hart mij niet toebehoort. We kunnen gissen hoe Delilah dat allemaal steeds gespeeld is. Hoe ze het voor elkaar kreeg. Simson steeds weer heeft uitgelegd wat die Filistijnen kwamen doen. In ieder geval, nu wordt het echt spannend. Simson, je hart behoort mij niet toe. Fase 4 breekt dan. Ze besluit nu, en dat staat er echt. Ze besluit nu net zo lang door te drammen, totdat hij moe, gek van haar wordt en geeft vervolgens zijn roeping prijs om maar van dat gezeur af te zijn. En ja, anders draait ze ook nog eens weg te gaan. Je hebt me nu 3 keer voorgelogen, alsof zij dat niet deed. Je spreekt steeds onwaarheid als je naar het geheim vraagt van je sterkte. En vers 16 zegt dan, en toen gebeurde het, nadat zij dag aan dag bij hem met vragen was blijven aandringen, hij zijn gehele hart voor haar blootlegde. Geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want ik ben vanaf de moederschoot en naar zijn God. Hij laat zijn geheim los. Hij wordt loslippig en zijn tong wordt zijn ondergang. Dit keer wist de sluwe Delilah dat hij de waarheid had gesproken en dat dit de ondergang van Simson was. Hij had dat eerder weg kunnen lopen van de verleidster, maar hij dacht steeds weer, ik ben sterker dan de verleiding. En dan staat er zo'n triest zinnetje in vers 20. Als de Filistijnen kwamen om hem te overmeesteren, dacht hij, ook dit keer zal ik mij losrukken en vrijkomen. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Wat triest. Wat triest is dat. Dat je denkt dat je met de Heere bent en wandelt. Dat je niet weet dat de Heer van je zijde is geweken. Wat moet dat een ontgoocheling zijn? Als je niet meer weet dat God van je zijde is geweken. De Filistijnen kunnen hem nu zonder al te veel moeite overweldigen en hem binden. Ja, de vijand is wreed. Ze steken Simsons vervolgende ogen uit. Simson, die de lust en de begeerlijkheden van de ogen gevolgd heeft, moet nu zijn ogen missen. Zo wordt Simson gebonden en naar Gaza gevoerd. Datzelfde Gaza waar hij nog maar kort geleden de poorten open had gebroken. Datzelfde Gaza waar de bewoners hem vreesden over die machtige verlossingdaden. Ze kunnen nu juichen over diezelfde Simson die als menselijk wrakno door de poort wordt binnengeleid. Wordt als slaaf vastgebonden aan de molen, als een beest rondjes moet lopen om de molen heen. Dat is die geweldige Simson die alles verspeeld heeft. De Heere brengt zijn knecht aan het einde terug bij het begin. Waar de roeping begonnen is, daar eindigt de Heer. Hier is hij begonnen, Simson. En dat allemaal omdat hij het niet zo nauw nam en de grenzen steeds weer opzocht. Weet je, laten we tijdig teruggaan naar de plaats waar het misschien fout is gegaan in ons leven. Maak het recht voordat het te laat is. Ja? Kom terug in je eerste liefde, zegt Openbaringbrief. Kom terug in hoofdstuk 3, in je eerste liefde, voordat het te laat is. Het begon allemaal met hele kleine zijpadjes. Oh, dat kan mij niet. Het kan mij toch niet krijgen. Het begint altijd met kleine zijpadjes. Lauwheid begint altijd heel onschuldig en subtiel. En het ontkent dat het is, dat je lauw bent. En bedenk redenen en wijs naar oorzaken en kijk niet in de spiegel van jezelf. Zo begint lauwheid. Simpsons verblijf is nu een kerker. En dan komt hij tot inkeer. Als alles zwart om hem heen is. Gelukkig, denken we dan. Zo sterk als hij was, lichamelijk, zo zwak was zijn karakter. Keer op keer ging hij de mist in met de vrouwen, overtrad Gods geboden en verloor vervolgens keer op keer zijn zelfbeheersing. Maar God had hem niet verlaten, en dat is het positieve van het verhaal. Zijn haar begon weer te groeien. En toen de Filistijnen een groot offer aan hun god Dagon brachten, prezen zij hun god en zeiden dat hij het was die Simson in hun handen had gegeven. Vervolgens lieten ze Simson halen om hen te vermaken. Maar hij riep tot de Heere en hij vroeg om hem voor nog één keer weer sterk te maken. Opdat hij zich kon wreken op die Filistijnen, op het verlies van die twee ogen van hem. Simson ervoer dat hij aan het einde was van al zijn reserves. En weet u, als wij ervaren dat we aan het einde zijn van al onze krachten, van al onze reserves, dan is dat het moment van God om in te grijpen. Zolang wij nog denken op onze reserves voor te kunnen gaan, blijft God passief. Maar als we zeggen, Heere, ook door mijn reserves ben ik heen. Ik kan niet meer verder. Geen meter kan ik meer rijden in mijn auto. Dan grijpt God in. En dat is het punt van gebrokenheid. Dat we soms moeten tegenkomen in ons leven. Zolang we nog denken op onze reserves verder te kunnen rijden, blijft God passief. Samson staat vervolgens hier tussen twee pilaren in de Filistijnse tempel. Allemaal door zijn eigen schuld. Samson, die ooit zo sterk voelde, waarvan de kracht lag in zijn nazireeschap, zijn lange haren, werd je voorgeleid aan de hand van een kleine jongen. En hij is nu de spot van de vijand geworden. Is een hulpeloos klein kind geworden. Die grote Samson is nu de spot, zelfs voor een klein kind. Hij moet begeleid worden aan de hand van een klein kind. En weet je wat de Heer mij liet zien? Laten wij oppassen als kinderen van God niet de spot van de samenleving te worden. Door ons gedrag, door onze huichelarij, door ons gekibbel, door ons kwaadspreken, door onze woedeuitbarsting, et cetera, et cetera. Laten wij oppassen dat wij niet de spot van de wereld worden. Laten we toezien op elkaar, op ons eigen leven. De vijand zal ons genadeloos afstraffen, dat lees je hier. Word niet de spot voor de niet-gelovigen als gelovigen. Je draagt de heerlijkheid van God met je mee. Dat vraagt zuiverheid, integriteit, oprechtheid, heiligheid. Weet dat je een kind van God bent. Maar het verhaal eindigt nog positief. Want hoe genadig is God met ons. Als Samson nog eenmaal vroeg om sterkte, vers 28... verhoort God zijn smeekbeden. God geeft hem nog eenmaal die bovennatuurlijke kracht. Niet omdat Samson het verdiend had hoor. Integendeel. Het is puur de genade van God waarin we allemaal mogen leven. Zo is onze God. Zo vol genade. Want wat God beloofd had in zijn woord. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakte. Dat is wat God zegt. God laat zijn genade zien aan Samson. Door zijn kracht te openbaren. Toen hij nogmaals op zijn allerzwakst was. Het is nooit te laat om terug te keren bij God. Samson stond met zijn handen gespreid tegen die pilaren van de tempel. En hij riep het uit. Mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen. Door Gods bovennatuurlijke kracht duwde Samson vervolgens die pilaren opzij van de tempel. En de tempel stortte in. Zo spreidde Jezus zijn armen aan het kruis. En hij riep, het is volbracht, zei hij. Het is volbracht. Jezus werd de spot, staat er van het volk. Maar uiteindelijk de grote overwinnaar. Hij daalde af en nam Satans de sleutels af. Dit mogen wij weten. Dat hoe zwak we ons ook voelen. Hoe vaak we het ook verknald hebben. En dat wil ik toch even zeggen. Afgelopen maandag moest ik oppassen op de jongste van mijn dochter, op Brent. Ah, dat is een druk mannetje. Mijn vrouw moest werken, dus ik was helemaal alleen. En ik zeg altijd, ik wil oppassen als hij me niet in zijn broek poept, zeg ik altijd. Want ik ga hem niet verschonen, ik zet hem gewoon buiten, ik laat hem wel lopen. Die tijd van het luien verschonen, dat heb ik geen zin meer in. Dus, en weet je wat dat kind, die is ondeugend, toen dan, die zondag zei je op een gegeven moment tegen hem, opa wil wel oppassen, maar je mag niet in je broek poepen. Doet hij zo ook nog. 2 jaar. Ik doe gewoon zo. Dus ik moest maandag oppassen. Nou, druk als hij is. Eerst kleien. 5 minuten is hij klaar met kleien. Toen een treintje maken op de grond. 5 minuten klaar. Nou, wat dan? Boekje lezen. Mijn minuutje is klaar. Ik denk, wat moet ik toch doen? Ik moet nog een paar uurtjes oppassen. Ik denk, kom maar, zeg ik, Brent, we gaan naar buiten. We gaan even de tuin schoonmaken. Ja hoor. Ik een bezem. Hij ook een bezem. Ik ga vegen. Hij begint daar te vegen. Alles op één hoop. Ik draai me om en meneertje pakt de bezem. En ik zie hem. Weet je, dan kun je toch niet boos worden. Dan kun je niet boos worden. Ben je ook nog trots op zo'n kind. Het is mijn kleinkind. Hè? En weet je, dat denk ik. Soms maken wij er ook een beetje een chaos van. Een rotzootje van. We doen ons best, zoals dat kleine kind. We doen ons best. En dan denk ik, God geef mij een knip voor die denken. Alsjeblieft. Sjoe, wie je ook bent. Soms maken we van ons leven, van onze situatie ook wel een chaos. Maar God is zo liefdevol. En hij wordt niet boos. Ja? God is een goede God. Het boek Richteren wordt gekenmerkt door de ontrouw van zijn volk. En de overleveringen aan de vijanden. Maar daartegen ook over Gods barmhartigheid voor zijn kinderen. Onze overwinningen, onze veiligheid, ligt in onze overgave aan hem. En ook aan het naleven van zijn woorden. Was dit een onvriendelijke boodschap voor de vrouw? Dat is niet zo bedoeld. Absoluut niet. He? Maar Delilah staat symbool voor verleidingen die op ons pad komen. Allerlei verleidingen in onze zwakte. De duivel vecht nooit eerlijk. Hij zoekt niet gelijk op, hij zoekt onze zwakheden om uit te buiten. Dat zien we in Delilah en Simson. Ja? Wat onze zwakheden zijn, u weet het, ik weet het. Laten we de grenzen niet opzoeken. De Heer is genadevol. Amen. Amen. En wist u, we kunnen zeggen van Simson wat je wil, maar hij staat ook nog opgeschreven als een van de geloofshelden. In Hebreeën 11, vers 32. God zag hem alsnog als een geloofsheld. Dat is toch mooi. Goed, we gaan naar het heilige avondmaal.